Het Marathon Interview.
Welkom terug bij het Marathon Interview. Of laten we eerlijk zijn, gewoon het lange gesprek tussen Koen Verbraak en Jan Swinkels, de psychiater. Het tweede uur begon met de vraag: waarom is het brein zo populair? Swinkels zegt: het is de slinger tussen psychologie en biologie die heen en weer gaat. Maar de psyche is niet altijd te herleiden tot het brein. De psyche lijkt evenveel op het brein als urine op een nier, verduidelijkt hij. Zijn wij toch niet ons brein? Oh jee, ik mag Dick Swaap heel graag. Maar zijn wij cellen, moleculen, atomen? Dat is ontmenselijkend redeneren. Er zijn genen die aan en uit gaan, het brein verandert. We zijn meer dan ons brein. Het brein kan je niet isoleren van het lichaam. Waar zetelt de geest, vraagt Koen. Overal, ook in het brein. Swinkels is dan een tijd aan het woord over de verschillende werkingen van het brein en werkt uiteindelijk toe naar de slotsom dat het brein complexer is dan het heelal. Geweten en geest zijn in die niet te overziene complexiteit niet te lokaliseren. Is het brein te beïnvloeden? Ja. Door gesprekken, echte gesprekken. En achteraf kan je dan op een MRI zien dat het brein veranderd is. Pillen alleen zijn nooit genoeg om mensen met depressie te helpen hun brein weer voldoende terug te krijgen. Ben je zelf een hypochonder? Ach, dat zijn alle dokters. Als ik hoest, dan denk ik, ik heb vast uitzaaiingen. Maar dan wijst de psychiater in mij me terecht, zegt Swinkels. Bang zijn is heel slecht voor je gezondheid. Je verstand moet je stress beteugelen. Nu de crisis aantrekt, zijn er meer zelfmoorden. Is depressie een volksziekte, vraagt Koen. Swinkels zucht diep. Somberheid hoort bij het leven. Wanneer wordt het pathologisch? Officieel 2 weken achtereen somber en je bent depressief. Maar dat is toch willekeurig. Veel somberheid gaat gewoon over, hoor. Er zijn heus geen miljoen mensen met depressie in Nederland. Ook al zijn er nog zoveel belangen mee gemoeid. Als iemand die fysiek gezond en jong is, maar depressief dood wil en vraagt om hulp bij zelfmoord, wat doe je dan? Dan zeg ik in eerste instantie nee. Maar dan gaan we praten. Ik denk niet dat ik het uiteindelijk zou kunnen. Kijk, ik moet een menselijke relatie opbouwen met de patiënt. Ik heb ook nooit met een patiënt geconcludeerd dat het leven geen zin meer had. En toch zou het in theorie natuurlijk kunnen dat ik met een patiënt zo ver zou komen, maar kan iemand er zelf wel over oordelen of iets uitzichtloos is? En dan komt er zo'n levenswijsheid. Namelijk, het kan verkeren. Wie weet, wordt zo iemand de volgende dag verliefd. Ik heb wel als dokter geëuthaniseerd, zegt Swinkels. Het ging om een hersentumor, een ondraaglijke situatie. Dat was euthanasie, een teambeslissing. Ik was behandelend arts, ik heb de spuit gegeven. Het was het meest indrukwekkende wat ik ooit gedaan heb. Alles in mij verzette zich. Ik heb er nog steeds last van. Het is ook niet de taak van een dokter. Kan de dood een verlossing zijn? Oef, dat klinkt wel erg christelijk, vindt Swinkels. Voor veel mensen is de hel van het leven toch minder erg dan de dood. Er zijn mensen die na een mislukte suïcide blij zijn dat het niet gelukt is. Of die jongen die uit het raam sprong, overleefde en schreeuwde dat hij wilde leven. Wilt u reageren? Mailt u dan naar marathoninterview@vpro.nl of twittert u met de hashtag marathoninterview. Gauw. Microfoons weer open. Heren, aan u.
Dit is toch een razend knappe samenvatting, hè, van Matthijs Steen.
Ja, heel bijzonder.
Even in één keer.
Ja. Ja. Goed geluisterd.
Het is iets waarvan ik dacht dat ik al wilde horen, eigenlijk.
Ja,
ja. Ja. We hadden het eerder over je moeder en over het gezin waar je uit voortkomt. Maar wat was het eigenlijk voor gezin?
Ja, wat was het voor gezin? Heftig.
Heftig?
Ja, in de zin, er gebeurde altijd veel.
Wat betekent heftig in dit geval?
Nou, mijn vader was erg ondernemend. Hij reed motor. Ja, zo'n grote Harley Davidson. Mm. Hij ging een eigen garagebedrijf starten. Hij kocht een boot waar hij mee ging varen. Een oude motorboot, torpedobootjager. Geen klein ding. Wat hij weer ging verbouwen. Kortom, die man was altijd bezig met van alles en nog wat. En ja, daar kwamen bij ons over de vloer. Bijvoorbeeld, de zoon van Konrad Auerhauer is over de vloer geweest.
Oh ja.
Maar ook tollenaars, zondaars, hoeren en weet ik wat allemaal. Dus het was een heel...
Allemaal de klantenkring van je vader.
Nou, niet alleen de klantenkring. Hij was gewoon ook iemand die heel veel mensen ontmoette.
Ja.
En eigenlijk voor iedereen... ja, moet ik dat nou zeggen? Gewoon open stond. Als iemand een goed karakter had. Getekend door de oorlog.
Op wat voor manier?
Nou ja, dat hij dat allemaal heeft meegemaakt. Hè? Dus dat,
ik weet
toch...
niet wat hij heeft meegemaakt.
Nou ja, dat mensen... Dus het verval van de mensheid. Hè, wat je hebt gezien, wat er natuurlijk in de oorlog is gebeurd met de Joden. En alles wat daar... Ja, daar was hij diep van onder de indruk nog steeds. Hè? Dat de verlichting natuurlijk daarin volkomen mislukt is. Ik bedoel, de mens is...
Dat je opeens in de donkere middeleeuwen bleek te leven.
En nog veel erger. Want wat we gedaan hebben, dat is niet te bevatten.
Waarom zeg je we?
Omdat ik denk dat wij ook in staat zouden zijn opnieuw, als we in bepaalde situaties zijn, tot zulke bestialiteiten over te gaan.
Dat zijn die scenario's die in
de scenario's waar de omstandigheden, als mensen geleid worden door slechte leiders, zoals Hitler en zijn kornuiten, hoe er van de Joden een bepaald beeld geschetst is, beeldvorming door Rudolf Hess en zijn propagandacampagnes. Mm-hmm. Hoe er films gemaakt zijn aan de vleet, zoals Fitna. Mm-hmm. Kun je een hele bevolkingsgroep zodanig neerzetten dat het minder is dan beesten. Want Hitler die was een vegetariër en had alle dierproeven verboden. Hield meer van honden, maar van jodenlichamen mocht je lampenkappen maken. Hallo. Toch heel vreemd.
Mm-hmm. Ik ben dan toch geneigd van mezelf te denken dat er niet zo iemand in mij schuilt.
Nou, pas op.
Ja?
Ja.
Maar je hebt toch slecht en slecht?
Ja, nee, geloof ik niet. Nee, dat waren allemaal... Dat is de verdienste van Hannah Arendt geweest, die ik buitengewoon bewonder als filosoof. Mm-hmm. De gewoonheid van die slechtheid. En de mens is... Ja, dat blijkt gewoon. Hè, toch in staat tot verschrikkelijke dingen te doen. Of het nou de Milgram...
Iedere
mens.
Ja?
Het laagje van Nis is dun.
Ben jij in staat om iemand te vermoorden?
Dat weet ik niet. Ik denk dat onder bepaalde omstandigheden wel, ja.
Ja. Maar je was aan het vertellen over je vader.
Ja, ja. Kom maar daarna weer op.
Nee, ja, nee, maar omdat hij had gezien
hij had
waar
dat,
de mens toe
besef,
in staat is.
Dat besef, hè, dat je daartoe in staat is, dat heb ik wel van hem.
En je zei het was een heftig gezin.
Ja, er gebeurde altijd van alles. Er waren mensen. Nou ja, weet ik wat. Mijn vader kocht een filmapparaat uit een bioscoop. Oh. Zo'n apparaat van 3 meter hoog. Waar dan in de kamer films gedraaid worden. En dan moest ook snel gedraaid. Dan vloog het in de fik. Want dat waren nog van die dingen.
Nitriet of nitraat.
Ja, op een bepaald moment kocht hij een wijnhuis op. Oh. 3.500 flessen wijn die in huis werden opgestapeld in de slaapkamers. Om vervolgens op te drinken.
Ja. Dus dat deed hij ook.
Dat deed hij ook.
Ja.
En dan ging hij met die
boot. Hoe vond je moeder dat?
Nou ja, die volgde dat. Die vond het aan de ene kant wel leuk. Aan de andere kant vond ze dat hij zich maar alsmaar niet aan de norm hield.
Wat hadden ze voor huwelijk?
Een vechthuwelijk. Ze konden niet buiten elkaar, maar ook niet met elkaar.
En letterlijk vechten?
Nou, ja, dat is ook wel gebeurd, ja. Ja, het waren heftige mensen. Jonge mensen, mooie mensen.
Ja, je vertelt het ook helemaal glimlachend.
Nou ja, als ik nu die foto's van mijn vader terugzie, dat was een ontzettend knappe man vroeger. Ja. Mijn moeder ook. Dat was echt een stoot, zeg. Hallo. Oh, ja. Dus dat was heftig.
Ja.
Toch altijd voor het gezin gezorgd. Hè? Voor ons zijn ze er altijd geweest.
En ons, dat is jou en je zus.
Ja, en ik ben natuurlijk lang enig kind geweest. Hè, tot mijn 14e. En toen kwam Adrie. En dat was natuurlijk wel een moeilijke tijd. Maar uiteindelijk hebben ze het...
Waarom was dat een moeilijke tijd?
Nou ja, omdat... We kregen een zus. En toen kregen ze ruzie. En toen wilden ze gaan scheiden. En toen ging mijn vader in een caravan achter het huis wonen.
Echt waar? In de achtertuin?
Ja. Echt waar? Ja, nou, dus gingen ze scheiden zogenaamd. Nou, vroeger moest je nog naar het verzoenkamertje. Nou, kwamen ze dan
dit
weer.
Dit ken ik niet. Wat is dat?
Nou, dan moest, voordat je ging scheiden, was er nog een poging. Dat was verplicht.
Wie deed dat dan?
Dat was opdracht van de rechter. Dan moest je in een kamer zitten om nog even te kijken of je het echt wel wilde. Of je nog niet ter overweging, nog niet met elkaar toch doorging. En dan kwamen ze weer gearmd uit. Dus het ging helemaal niet door.
Nou ja, toen
Had ik in die tijd wel heel erg voor mijn moeder gekozen, moet ik zeggen. Want ik vond dat mijn vader zich ook maar eens een beetje moest gedragen.
In die tijd was gedragen ik ook met andere vrouwen, bedoel je dat?
Nou, ja, ook wel. Maar dat was niet het belangrijkste probleem. Dat was niet waar het echt om draait.
Wat dat was wel?
Nou, het was meer zijn gedrag. Dat hij gewoon deed wat hij wilde.
Lijk je op hem?
Hè?
Lijk je op hem?
Nou, ik heb al iets van een weg, ja. Maar ik ben niet zo heftig als hij was. Ik zou niet... Nou, dat zou ik bij Gerrit ook niet hoeven te proberen... om een wijnkelder van 3000 flessen te kopen.
Gerrit is jouw vriend.
Ja, want dan zou die niet... Dat zou de deur op slot gaan. Die komt er gewoon niet in. Dan bleef ze voor de deur staan.
Oh ja?
Ja, wat dat
betreft. Dat zou hij niet tolereren?
Dat zou hij niet tolereren.
Nee. Hoe oud was je eigenlijk toen je ontdekte dat je homoseksueel bent?
Ja, 26, 27.
Het is ontzettend laat.
Ja.
Was je eerst met de dames?
Ja.
Ja?
Ja.
En hoe zag dat omslagpunt eruit?
Ja, zag dat omslagpunt eruit. Op een bepaald moment was Gerhard daar.
Want hij was degene die alles deed kantelen?
Die deed alles kantelen.
Dan was je 26?
Ja.
En hoe ging dat? Waar kwam je hem tegen?
Waar kwam ik hem tegen? Nou, dat is op zich wel een interessant verhaal. Ik werkte in de verleerskliniek als neuroloog, assistent neurologie. En op een bepaald moment met ook collega's en vrienden. En ik was co-assistent, nog. En daar was je had een artsentafel. En op een bepaald moment gaat er aan die artsentafel een hele blonde jongen, hele mooie jongen zitten. Waarvan een collega van mij, die toen de tijd homoseksueel was, later niet meer, maar toen wel.
Omgekeerde beweging
heeft gemaakt. En ook wel serieus hoor. Ja. Ik geloof er ook echt in dat die vrouwen, kinderen en zo echt maakt mij een heel gelukkige indruk. Ja. En die zei, wat is dat nou? Die gaat aan die artsentafel zitten. En hij wou op een gegeven moment niet weg. Het was Gerhard. Ik dacht, wat een brutale aap zeg. Wat een arrogante vent. Hm. En toen, ik was 23... Het was 23 juli. Of 24 juli. Ik was jarig geweest. En iedereen is altijd op vakantie op mijn verjaardag. Ik ging in de stad uit en ik kwam hem tegen. En hij zocht de hele tijd naar peukjes op de grond. Want er was zo verlegen als wat. En ik zei toen van, God, wil je wat drinken? Nou, dat vond hij ook doodeng. Ik denk, dan moet ik ook nog met hem naar bed. Dat wil ik helemaal niet. Ik ken hem nauwelijks.
Want je had toen nog een vriendin of zo?
Ik had ook nog een vriendin. Oh, ja. Het was allemaal vreselijk ingewikkelde tijd. Ik was in therapie, ook nog.
Zo.
En toen is hij een
week... Het klinkt als man in de war een beetje nog.
Ja, absoluut. Ja? Ik wist niet hoe dat allemaal moest. Ik vond dat vreselijk ingewikkeld. Het was allemaal tegelijk ook. En die belde ook allemaal tegelijk naar mij en allemaal toestanden.
Ja.
Op een bepaald moment is hij bij mij, Gerhard, die kwam langs op mijn studentenflat. En is sinds 36 jaar niet meer weggegaan.
Ja.
Hij zit er nog steeds, niet meer in die studentenflat. Maar...
Wat bindt jullie?
De aanvullende kanten aan elkaar. Hij houdt mij met mijn voeten op de grond. Is heel erg nuchter. Ook wel emotioneel. Dus ook wel gewoon gevoelige... Jongen, maar ook ondernemend. We zijn twee...
Grappig dat je jonger zegt, want hij is natuurlijk ook 60, denk ik.
Nou, 56, maar hij heeft nog wel iets jongensachtigs.
Huh?
Dat moet ik ook helemaal niet zeggen. Maar ja, dat zie je niet van jezelf, hè. Huh? Dan kijk ik wel eens in de spiegel, denk ik, God, moet je dat oude lijk toch zien? Maar ik heb het gevoel dat ik nog heel erg jong ben, natuurlijk. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo.
Maar je zei, die jongen, die is...
Ja, spontaan. Ja. En ook wel gewoon... reëel komt, zorgt toch goed voor zichzelf, vind ik ook prettig.
En is het bij één homoseksuele relatie gebleven in je bestaan?
Ja.
Ja. Wel bijzonder, hè?
Ja. Je bindt je aan iemand.
Ja.
En je maakt ook dingen mee. Je leert elkaar kennen.
Wat heb je dan meegemaakt? Wat samen klinkt?
De dood van zijn ouders. De familieomstandigheden. Mensen die... Ja, allemaal dingen die ook zijn gebeurd... Mart die dood is gegaan. Mijn beste vriend, zijn vrouw die verongelukte. Ja, dat zijn allemaal dingen die je op een of andere manier bindt.
Ja.
Een vriend
luistert
van mij
nu?
Die.
Hè?
Luistert hij nu? Luistert vast.
Ja.
Een vriend van mij, Kees, werkte bij de bank. Krijgt een dwarslesie.
Oh, ja.
Alles wat je daarin hebt meegemaakt, dat gaf bij ons althans steeds meer binding.
Ja. Voor jullie generatie homo's stond natuurlijk één ding vast... dat je nooit kinderen zou krijgen.
Ja.
Hoe vond je dat? Had je een kinderwens?
Ja. Maar ik vond... Ja.
Je zegt dat ernstig ook.
Ja, ik vind het heel jammer nu... dat ik mezelf niet voort kan planten. Geplant heb op een of andere manier. Dat zou nu kunnen, hè.
Mm-hmm.
Maar ik vond het moeilijk... vanwege dat kind. Ja, moet dat kind uitleggen dat hij dan twee papa's heeft en zo? Hoe gaat dat dan?
Dat vond je toen of dat vind je nog steeds?
Nou, dat vind ik eigenlijk nog steeds wel een beetje. Hoewel ik wel respect heb voor mensen die dat doen. Want het is in ieder geval, de kinderen hebben het beter dan allerlei. Maar het is ook wel moeilijk. Er kwam bij dat 10 jaar geleden mijn buurman René overleed aan maagkanker. Ook weer zo'n gebeurtenis. Die man wordt ziek. Nou, dan krijg je een band. Nou, dat gaat nog 3 jaar aan vooraf. Dus het gaat dus over 13 jaar geleden al. Ja. En die had 2 kinderen, Roosje en Bob. Kinderen, echt. Roosje is 15 en Bob is 20. En ja, met die kinderen die heb ik moeten vertellen dat een vader doodging. Ja, ik ben er toch op een of andere manier. Zijn het ook een beetje mijn kinderen geworden? Daar kunnen ze ook flink misbruik van maken. Hè? Als ik ze weg moet brengen, of Bob kan tegenwoordig zelf rijden, dan rijdt hij mij. Ik heb het wel een beetje teruggekregen, maar dan zie ik vooral in die kinderen dat ik het wel heel jammer vind dat ik niet zelf kinderen heb.
Ja. Wat is dat voor een kind niet goed als die 2 vaders of 2 moeders heeft?
Ik weet het niet, Koen. Maar
nou, je bent een psychiater.
Ja,
Ik
denk dat het alle wetenschap erover zegt dat het niet uitmaakt.
Dus dat is kinderen, dat best gekund?
Dat was best gekund.
En is het dan eigenlijk toch niet heel erg jammer dat je...
Ja, maar ja, zo is het.
Nu kan het niet meer.
Nou ja, alles kan als je het zou willen, maar het moet je dat nou nog willen op mijn leeftijd?
Ja.
Dus ik mis dat wel. Ik vind dat echt een van de hele vervelende dingen van homoseksueel zijn. Gelukkig kan dat nu wel. Maar kinderen zijn toch heel wezenlijk.
Ja. Jij, iets heel anders, hè? Jij bemoeit je als hoogleraar ook met de richtlijnen voor je vak. Ja. Wat betekent dat? Wat doe jij dan?
Nou ja, weet je, het is... Laat ik het beginnen met te zeggen dat het bijna een grootheidsfantasie is van artsen dat ze een vak kunnen bijhouden.
Kunnen bijhouden?
Ja, dus als ik al mijn artikelen op het gebied van depressie zou moeten lezen elke dag wat er verschijnt, moet ik misschien wel 100 artikelen per dag lezen. Of 50. En in sommige vakken is dat nog veel meer. Dus wat je ook ziet is dat dokters zich steeds meer gaan specialiseren. Maar je moet ook nog een beetje generalist zijn. En die richtlijnen proberen samen te vatten wat de wetenschappelijke literatuur nou ongeveer zegt. Ja, wat moet je nou doen bij een depressie? Wat moet je nou doen bij maagkanker? In welk stadium? Wanneer heeft het nog zin om te opereren? Wat voor effectieve middelen zijn er?
En wat is jouw aandeel dan?
Nou, de hele procedure van het maken van die richtlijn, om het wegen van die literatuur, dus het uitzoeken of dat inderdaad klopt, want heel veel wetenschappelijke literatuur is gebiased. Hè? Dat wil zeggen, dat wordt gekleurd naar positief of negatief. Daar zit farmaceutische invloed in, zit van alles in. Het is heel moeilijk om objectieve informatie te vinden.
Dus je probeert op een gulden middenweg uit te komen?
Ja, bijvoorbeeld in Amerika zijn er misschien wel 100 richtlijnen over gebied van hoge bloeddruk. En die bevelen allemaal andere middelen aan. Die worden allemaal gekocht en aangekocht. Het is allemaal heel erg ingewikkeld. En we proberen als geneeskunde toch dat meer te binden door samenvatting te maken van die literatuur en die ook te ontwikkelen. Dat zijn eigenlijk levende leerboeken. Hè? Die je niet meer. En waar je probeert uit te zoeken voor dokters. In de grote lijnen. Hoe het ongeveer moet. Het handwerk, het blijft altijd nog de maatschappij ter bevordering van de geneeskunst. Hè? Het is kunde.
Ja.
Maar het uiteindelijk uitoefenen van het vak vraagt heel veel ervaring en kennis. En ja, meer dan alleen maar
dus het
technisch
is ook
specialiteit.
Kunstenaarschap. Ja, wat een dokter doet. Ja?
Ja, absoluut. Kijk, ik heb in dat boekje ook een voorbeeld gegeven van ook een echt bestaand geval.
Van de psychiater?
Van een man die had een iemand die ik goed ken. Een darmkanker. Hm. Dat zat erg diep in de buurt van het rectum. En dat betekent dat als je die gaat opereren, dat kon geopereerd worden. Dat is een hele procedure om dat uit te zoeken. Hm. Dat betekent dat je daar niet met een niet-machine bij kan. En tegenwoordig worden darmen namelijk aan elkaar gezet met een niet-machine.
Mm-hmm.
En vroeger duurde dat wel een uur, soms anderhalf uur, om zo'n darm na te naaien. Je moet 3 keer overhecht worden, dat is heel ingewikkeld.
Okay.
Dat ging niet. En die zei tegen die man, nou, u krijgt een uitgang van tevoren en we maken alles dicht. Want ja, wij kunnen, dat is helemaal ingewikkeld, dan krijgt u uitzaaiing en zo. En die man die was heel erg in paniek en die dacht, ja, maar ik wil niet zo'n uitgang van voren. Is naar het academisch ziekenhuis gekomen. Daar zitten nog dokters die, met de hand kunnen opereren. Alleen, die heeft die man geopereerd. En dat heeft 3 uur geduurd. Is helemaal geslaagd. Het gaat nu over 5 jaar geleden. Die man gaat prima. Toen vroeg ik aan hem, zou dat ook in de periferie zomaar gaan? Zo op deze manier. Zeg, nou. Want ja, in die tussentijd kunnen 3 operaties gedaan worden.
Dus vanwege tijdsdruk wordt er gekozen voor de...
Ja, dus dan zie je dat die ethische afwegingen... Ja. En dan zie je, daar zijn richtlijnen heel belangrijk voor.
Wat is nou jouw rol in die
richtlijn? Nou, je kunt dan zeggen van, nou, als een tumor er zo en zo uitziet... Ja. Hè, wat is de kans dan dat die uitzaait? Ja. Hè? Wanneer moet je wel of niet... Wanneer is er een indicatie om het niet te doen of wel te doen?
En is de richtlijn in zo'n geval nu gewoon met de hand doen?
Nou, kijk, in die zin... Nou ja, dus over... Het gaat een beetje, het wordt een beetje te technisch. Ja. Maar in ieder geval, wat er bij die darmkanker wel gebeurt... is dat we nu, hè, er wordt een stuk darm uitgehaald. Het gaat dus niet alleen maar over de psychiatrie, die richtlijn... maar over de hele geneeskunde. Ja. En die wordt tot in de hilles, dat is helemaal diep beneden... wordt dat uitgesneden. Waardoor er minder uitzaaiingen optreden. Ja. 30-40% minder uitzaaiingen. Dat is een dokter die dat heeft uitgevonden door na te denken. De darmen zitten in een dubbel vlies. Ja. En dat vlies... Moet je, want daar zitten de lymfeknopen tot in de diepte. Nou,
en dat staat in die richtlijn?
In die richtlijn staat dat dit het nieuwe techniek is. Dat het zo moet gebeuren. En ja, dat het interessante is dan wat je dan krijgt tegenwoordig... met al die kwaliteit en richtlijnen. Maar ook indicatoren. Want de hele geneeskunde staat wel onder spanning van al dit soort getallen.
Wat even tussendoor, Jan. Want ik denk dan toch... zo'n chirurg is toch altijd geneigd om het beste voor de patiënt eruit te slepen?
Uiteraard. Het gaat hier ook niet over... wat men vaak noemt fraude, slechte dingen. Het gaat om menselijk gedrag. En dat is zo interessant voor mij als psychiater. Dat de motieven die mensen hebben om dingen te doen... lang niet altijd helder zijn. En als macht corrumpeert, als je de macht hebt over dingen... daarom is het steeds belangrijker dat we die patiënten goed voorlichten. Dat die patiënten een keuze kunnen hebben. Ja. Dat die patiënten uitgelegd wordt wat de problemen zijn. En dat ze gezamenlijk met zo'n dokter een besluit kunnen nemen.
Ja.
Want ja, in mijn ziekenhuis is het zo dat de chirurgen ook het AMC de neiging hebben, dat is ook heel goed, om vooral op hun handen te gaan zitten. En niet te veel te opereren. Dat moet maar kunnen. Ja, sommigen doen
want
dat
soms,
niet.
Want het is niet ingrijpen, soms ook een hele goede beslissing.
Ja, en je ziet dat in de epidemiologie, dus het verschillen in hoe mensen in allerlei ziektes in Nederland behandeld worden, dat dat nog behoorlijk verschilt. En nogmaals, het gaat er niet om dat mensen bewust bezig zijn om de zaak naar hun hand te zetten of slecht te doen.
Maar routine...
Routine, blind zijn voor hun eigen situaties. Vandaar dat ik het wel heel belangrijk vind.
En ook
die dokters,
je aantal operaties op een dag
te doen. Ja, maar ook die mensen terug te koppelen wat hun getallen zijn.
Ja.
Want er is ik wil één voorbeeld geven. Er is een beroemd geval in Engeland geweest... waar een kinderchirurg in een bepaalde plaats allerlei prijzen had gekregen. En dat was de beste dokter, de aardigste dokters en weet ik wat allemaal...
Ja.
Tot zijn werk vergeleken werd met het ziekenhuis, academisch ziekenhuis in Londen.
En toen bleek?
10 keer zo vaak kinderen dood.
Oh ja?
Die man heeft zich uiteindelijk opgehangen.
Maar dat was een klassieke zachte heelmeester, of?
Nee, mensen zijn zich dat niet bewust. Dus je moet jezelf als dokter, accountable betekent dat, hè? Dus transparant, toetsbaar opstellen. Dat je je getallen terugkijkt en je zegt, wat kan ik verbeteren?
Ja.
Want dokters die ophouden met verbeteren, houden heel snel op met goed zijn.
Maar je bedoelt ook dat die aardigheid misschien dingen verhulde? Of dat mensen niet
dan
meer...
Ja, dat mensen je hebt die getallen niet, je weet niet dat het beter kan.
Ja.
Dus daarom moeten die dokters onderling vergeleken worden. Kijk, en dat is ook een van de redenen waarom dat wetsontwerp... door minister Schippers is ingediend. Alleen, ja, ik ben het er ook niet zo mee eens... want het is natuurlijk levensgevaarlijk als de verzekeraar gaat bepalen... Ja. Misschien te veel op het... kwestie van het geld, of de ene dokter beter is dan de ander.
Dus
zeker dat voorbeeld.
Die tegenstemmen in de Eerste Kamer heel goed.
Ja, maar ik begrijp ook al wat Schippers wil.
Ja.
Wat ik niet begrijp, waarom ze nou niet zegt... kijk, stel nou dat jij dan bent een dokter, jij bent zo'n chirurg... en jij hebt slechte cijfers. Dan zou die verzekeraar ook kunnen zeggen... beroepsvereniging, uw wetenschappelijke vereniging... u heeft iemand in uw midden zitten die hele slechte cijfers heeft... terwijl u hem wel heeft geaccrediteerd. Hij wordt elk jaar en om de zoveel jaar wordt hij bezocht en zo. Dus wilt u ervoor zorgen dat die dokter beter wordt... dan krijgt nog een jaar en als het niet beter wordt... dan moet u hem eruit zetten of dan krijgt hij niet meer betaald. Ja. Dus de beroepsverenigingen zouden daar een veel belangrijke rol in moeten hebben. Nou, daar is niet voor gekozen. En ik vind het doodeng, want die verzekeraars... dat is ook een enorm bedrijf. Onderdeel van nog veel grotere bedrijven.
En uiteindelijk gaat het om geld.
En waarschijnlijk gaat het om geld en niet om kwaliteit. Want in dat voorbeeld wat ik je gaf... Hè, van zo'n iemand met zo'n darmziekte... Hoe daar wordt... dat geeft goed aan hoe moeilijk dat is.
Want die dokter staat ook onder druk.
Ja, iedereen staat onder druk. En het is niet zozeer om mensen te beschuldigen. Dat ze bewust... Die zijn er altijd, maar dat is een minderheid. Het gaat niet om echt bewuste fraude.
Nou, je hebt Adrie Duivenstein, die zei... ik was uitbehandeld in het ene ziekenhuis.
Nou, dat is wat mij nou zo ontzettend raakte. Dat iemand, en dat was toevallig in mijn ziekenhuis... Hè, waar die dat vervolg wel kreeg. Hè, dus ik snap het heel goed. Hè, dus dan wordt het mensen te snel afgeschreven.
Ik dacht dat het trouwens dat het in Nijmegen was.
Maar... Nou ja, dat zou ook kunnen.
Nijmegen ligt vlak bij Amsterdam. Hè?
Nou, dat is ook een soort
dependance weer van het AMC.
Ik weet ook niet alles. Ja, ja. Maar ik weet ook niet alles. Maar in ieder geval dat hij dus naar het academisch ziekenhuis is gegaan. Hè, waar bleek dat er dus meer mogelijkheden waren. En dat hij toch een aantal jaren nu nog heel kwaliteitsvol kan leven. Mm-hmm. En dat hij daarom ook zo principieel tegen dat voorstel
was. Dat is een groot pleidooi voor die vrije artsenkeuze.
Ja, maar nogmaals onder voorwaarde. Want ik snap mevrouw Schippers ook wel. Die zegt, ja, als er dokters zijn hè, die behandelingen aanbieden... die we nu moeten vergoeden, terwijl het knoeiwerk is...
Dan moet je die dokters aanpakken.
Moet je die dokters aanpakken.
Ja. Iets anders, jij bent ook voorzitter van de landelijke werkgroep DBC's. En lid van de projectgroep DBC GGZ.
Lang geleden alweer, hoor. Het is allemaal weer...
Nou ja, die DBC's die zijn natuurlijk nog steeds een belangrijk... Want dat betekent diagnose-behandelcombinatie. Jij denkt, dit onderwerp?
Hè?
Nou, ik zie je zo een beetje zo van, oh nee.
Nou nee, dat moet een keer aan de orde komen. Kijk, omdat er heel veel... Ik heb daar heel veel last mee gehad. Omdat mensen vinden dat ik daarmee met die richtlijnen... met die DBC het vak heb verkwanseld.
Even uitleggen wat DBC is.
Een diagnose-behandelcombinatie is dat je op groepsniveau... het is een groep patiënten met depressie zegt... je hebt mensen met depressies en die kan licht, matig, ernstig zijn... psychotisch, nou een heleboel verdelingen heb je daarin. Daar doen dokters een bepaalde tijd over om dat te behandelen. Dat is gewoon gemeten. Daar is een gemiddelde kostprijs uitgekomen. En we zeggen, nou, u koopt 1000 behandelingen in... en dan krijgt u zoveel geld voor. Ja. Het zijn zoveel ernstiger, zoveel minder erg, zoveel dat. Er is niks mis mee om dat op die manier te doen. En dan mogen die dokters, als ze efficiënter werken... verdienen ze meer, hè, als die mensen beter uitkomen enzovoort. Maar wat er gebeurt nu, is dat die DBC's op individueel niveau worden toegepast. Dat het op groepsniveau iets zegt, op individueel niveau zegt het niets.
Nee. Maar jij moet volgens mij als therapeut invullen... wat je precies hebt gedaan met iemand.
Nou, niet precies, maar in grote lijnen moet ik aangeven... ik heb dat gedaan, ik heb die therapie gedaan... en dat en dat en dat gedaan, en op groepsniveau word ik...
En veel psychotherapeuten zeggen bijvoorbeeld... ja, ik vind dat ik daarmee de privacy aantast van mijn patiënt.
Ja, maar wat is privacy? Kijk, privacy is dat er wordt een minimale dataset gevraagd.
Ja.
Dat zijn een aantal gegevens van een patiënt. En dat is onder andere het feit dat je dan de DBC-code krijgt... 398.2. Dat je depressief bent.
Ja.
Is dat een schande? Is dat een geheim? Het gaat er toch niet over hoe die depressie tot stand is gekomen... wat de aanleidingen zijn geweest, hoe die zich uit... omdat je vier relaties hebt, dat staat er allemaal niet bij.
Veel collega's, je gaf het zelf even aan, die spuur daar vuur over. Hè? Die zeggen, ja, dat kan toch niet?
Nee,
ik
ben daarvoor bedreigd. Ik heb daar
bedreigd?
Ja.
Door wie dan?
Door collega's.
Wat deden ze dan?
Ja, zeg, ik ga je banden in de lek steken en jou in de lek steken. Ja.
Met naam en toenaam?
Nou, nee, natuurlijk niet, want zo laf zijn ze.
Ja, ja.
Dus met laf en toenaam was ik wel op afgegaan, maar dat gebeurde niet.
Nee, maar die zeiden echt van Swinkels
mensen,
dat je hier aan mee hebt gewerkt.
Mij tot in het diepste van hun leven haten.
Ja, vanwege die DBC?
Ja, ook vanwege richtlijnen. Dat ik vind dat je dus wetenschappelijk proberen moet uit te zoeken... of een behandeling überhaupt effect heeft.
En waarom
je dit...
komt dat zo hard binnen dan bij die mensen?
Omdat ze dus aangetast worden in hun beroepseer en ook in hun inkomen. En daar worden mensen heel erg boos over.
Nou, ik ken ook mensen die als therapeut gestopt zijn. Die zeggen, ja, ik heb daar geen zin in, ik wil dat niet.
Maar ik ken een heleboel jonge mensen die het ook heel prettig vinden... om er op deze manier mee te werken.
Ja.
Ja, ik ken ook die er gestopt zijn. Maar het is vaak, er is ook wel onderzoek naar gedaan... dat het vaak onwetendheid is over het systeem. Hè? Wat dan wel een persoonlijk tintje krijgt. Omdat ik heb het met een groep van 32 mensen gedaan.
Wat?
Alle psychologen zaten daarbij. Die DBC is ontwikkeld.
Ja.
De psychologen, de wetenschappelijke verenigingen, iedereen heeft meegedaan. Ik was alleen maar voorzitter van die club, hoor.
Ja.
Maar ja, ik ben wel de boodschapper. En daardoor krijg je het vaak nog wel op je brood.
Ik proef een beetje iets van... ja, als ik terug kon in de tijd, zou ik dit misschien niet gedaan hebben.
Nee, ik zou geen voorzitter van die commissie zijn geweest. Als ik geweten had wat dit allemaal tot gevolg had gehad... had ik het niet gedaan.
Vind je het principe van die DBC's ook niet zo goed achteraf bezien?
Nee, ik denk dat het principe van een DBC prima is. Dat je zegt, ik ga niet meer per patiënt afrekenen wat ik precies heb gedaan. Want dat is een geneuzel en een ingewikkelde administratie die je niet wil weten. Ik wil op groepsniveau afrekenen. Kan ik ook nog eens naar een aantal kwaliteitscriteria kijken. Van zijn die mensen inderdaad beter geworden? Hoe lang zijn ze beter geweest? Om te kijken of die behandelingen wel goed worden uitgevoerd. En zo.
Dat is alleen maar goed.
Dat vind ik alleen maar goed. Ja. Dus je kunt het ook voor kwalitatieve doeleinden gebruikt worden.
Ja. Maar je bent kop van Jut geworden.
Waar wordt het nu voor gebruikt? Is alleen maar voor bezuinigen.
Ja.
Want dan zegt de minister, nou, aanpassingsstoornissen mogen niet meer vergoed worden. Wat ik belachelijk vind.
Maar je bedoelt, je hebt dus ook mensen een instrument gegeven om een stok om de hond mee te slaan.
Juist. En wat ik niet voorzien had, moet ik eerlijkheid zelf, ik ben te naïef geweest ook in dingen als upcoding. Hoe mensen toch het systeem gebruiken.
Vertel even wat dat is.
Nou, dat is om als het ware een zwaardere diagnose te maken.
Ja.
Om niet vanuit slechte motieven, maar uit nobele motieven om mensen beter te kunnen behandelen. Ja. Omdat die hele zorg onder druk staat. Dus ik ben wat dat betreft ook wel een beetje naïef geweest, moet ik zeggen.
Waar heb je dan het meest in vergist?
In de mens.
En de mens is dan de verzekeraar, de minister?
Nee,
het zijn alle
mensen,
collega's.
Alles. Ook de psychiater zelf. Er zei eens een keer iemand tegen mij, ja, maar het is toch belachelijk dat als je mag de kat niet op het spek binden. En terwijl ik het idee had, ja, hallo. Je bent toch dokter, dan doe je toch wat het beste is voor die patiënt. Ja, dat gebeurt niet zo. Want mensen die
maar je bedoelt, dat werkt ook fraude in de hand?
Nou ja, fraude is dan weer een zwaar woord. Maar ja, als je net vijf minuten...
Het is in het belang van de patiënt.
Vijf minuten dooropereert, dan kom je in een duurdere klasse terecht. Krijg je meer geld.
Maar we hadden het net over die patiënt. Ik bedoel, die vaart er wel bij. Ik bedoel, als je hem iets hoger inschaalt, kan je langer met hem praten, kun je meer therapie geven.
Ja.
Dat is misschien de gedachte.
Ja. Dus dan zie je hoe het bijt met de bezuinigingen.
Ja.
Dus hoe meer je bezuinigt, hoe meer... Maar dat hangt niet... Welk systeem je ook gebruikt...
Maar achteraf zou je niet meer in die commissie gestapt zijn.
Nee, maar ik ga ook daarna niet veel weglopen. Ik heb dat gedaan en ik heb dat met alle eerlijkheid gedaan.
Van wat het opriep?
Ja.
Ja?
Ja. De heftigheid en de... En nog steeds, ik was laatst ergens op een feestje bij een collega en die achteraf tegen mij vertelde, nou, er was iemand, een van die psychiaters, die had naar je zitten kijken. En dat een vriend van mij, die collega, die zei van, nou, die Swinkels, dat is echt... Oh, dat is echt... Ja.
Ja, ik weet niet, maakt je zin niet af.
Nee, maar dat is gewoon de grootste klootzak van de hele wereld. Maar ja, aan de andere kant denk ik, ja, nou ja, zo is het.
Ja.
Kan het niet iedereen naar de zin.
Het is best wel raar dat collega's jou zien als tegenstander.
Ja, maar ook hier zie je weer, mensen, dat laagje vernis van die cultuur is heel dun.
Ja. Hangt dat ook met psychiaters samen, als groep?
Nou, dat is, moet ik natuurlijk voor uitkijken wat ik daar nou weer over ga zeggen. Maar,
ja, niemand hoort dit.
Niemand hoort dit, nee. Ja, nou ja, het is natuurlijk... Ja, psychiaters hebben wel de neiging om elkaar nogal... Hè, narcistisch te noemen en te beschuldigen van dingen. En ik probeer elke keer maar weer om het niet überhaupt in die beschuldigende sfeer te zetten.
Het is wel een krabbenmand.
Ja, maar het gaat om mechanismes. Het gaat om duidelijk te maken dat als je de macht hebt, dan heb je de neiging om te corrumperen. Ieder mens doet dat. Ik ook. Ja. Als ik niet gecontroleerd word. Dus ik vind dat dokters, net als alle mensen in deze wereld, moeten worden gecontroleerd. Anders gaan ze gewoon... Ja, hebben ze de neiging, vaak helemaal niet bewust, zo precies, hè, om up te coden, om het duurder te maken, om het groter te maken.
Ja.
Dus ik vind dat de samenleving recht heeft om die 96 miljard die erin gestopt wordt, om daar op een of andere manier ook naar te kijken.
In de hele gezondheidszorg.
Ja, of dat fatsoenlijk wordt besteed.
Ja. Bram Bakker, die zei in die zei in Kijken in de Ziel, dokters hebben het grootste ego, wetenschappelijk bewezen. De psychiaters hebben het grootste ego van de dokters. En ze bakken er het minste van in het leven. Echtscheiding, verslaving, zelfmoord, overal bovenaan. Seksueel misbruik van patiënten. Kortom, het zijn wel brekenbenen, die beroepsgroep.
Had hij het nou over zichzelf, over de beroepsgroep?
Dat is wel een beetje flauwe jijbak, toch?
Ja, ik meen het wel.
Ja?
Ja.
Want dat is een analyse die
nee,
die klopt niet?
Nee,
nou ja, je kunt wel denken van, dat is het klassieke idee van, men gaat dit vak doen om iets in zichzelf te helen.
Nee.
Nee?
Ja, nee. Dat is misschien wel eens in een periode zo geweest, dat geloof ik echt niet. Kijk, ik snap wel dat, Bram houdt ervan om de zaak een beetje te provoceren. En ik mag hem graag. Het is een raar joch. Maar hij heeft wel iets, het is een intelligente jongen. Het is jammer dat hij niet in de academie is gaan werken. Maar er zit iets in waar ik denk, ja, dat is te overdreven. ik kom heel veel integere collega's tegen. Alleen ja, nogmaals, het geldt ook voor mezelf. Er zijn onbewuste mechanismen bij dokters. Hè? Dokters zijn gewone mensen, net als alle mensen. Hebben net zoveel verantwoordelijkheid als een buschauffeur. Misschien heeft die buschauffeur nog wel meer verantwoordelijkheid.
Ja, één stuurfoutje en er zijn 60 mensen.
Er zijn 60 mensen om zeep, of gaan de fout in. Ik vind dat ze ook gecontroleerd moeten worden. Dat is wel een boodschap die ik uitgedragen heb. En dat geldt inclusief voor mezelf.
Maar het is geen zootje ongeregeld?
Nee, dat is weer de andere uiterste. Zo is het ook weer niet.
Ja. Jij bent dik 30 jaar psychiater. Word je eigenlijk steeds beter in je vak?
Ik heb de neiging om ja te zeggen.
Ja?
Ja, en dat is daarom ook heel vervelend dat ik denk dat ik op mijn 65e, waar ik daar het meest ervaren ben, als waar het eruit moet.
Wat doe je nu beter dan vroeger?
Ik doorzie het beter. Ik,
wat?
Ik, nou ja, het alles.
Het is veel, hè?
Ja. Het, waar we het net over hadden, van het heelal, waar we het over hadden, van het alziend oog tot. Ik heb het gevoel dat ik wijzer ben geworden. Natuurlijk is dat een beetje eigen gereid om van jezelf te zeggen.
Maar ook een betere vakman.
Ja, daardoor betere vakman.
Ja.
En dat ik ook minder snel oordelend ben over andere mensen. En dat was ik toch al niet zo. Ik heb nog meer milder geworden. En probeer mensen, net als mijn patiënten, te benaderen om te zeggen, het gaat niet om iemand te beschuldigen dat al die dokters, het lijkt wel nu of het een zootje is in Nederland.
Mm-hmm.
Met dokters is natuurlijk echt volstrekte onzin.
Ja.
Vindt heel veel.
Waarin ben je milder geworden?
Nou, ik sprak laatst een collega internist die zei, ik heb mijn praktijk gestopt en ik heb 70% van de patiënten teruggewezen naar de huisarts.
Toen
dacht ik bij mezelf, wat een oplichter. Maar dat heb ik niet gezegd.
Het kwartje valt niet bij mij. Want...
Kijk, dan ben je toch jarenlang mensen aan het behandelen die ook heel goed door de huisarts kunnen
worden behandeld. Zo. Ja.
Terwijl je ernstige gevallen moet behandelen. Je wordt betaald als internist of als psychiater, als specialist, om de ingewikkelde dingen te doen.
Ja.
En je er niet met een Jantje van Leijen van af te maken.
En dat deed deze man eigenlijk?
Ik had de indruk, maar ik heb het niet gezegd.
Nee. Want je wou het ook gezellig houden natuurlijk, hè?
Ja, ik wou het toch nog een beetje gezellig houden. Ja.
Maar je zei net ook in een bijzin, het is zo jammer dat ik moet stoppen nu ik eigenlijk beter ben dan ooit.
Ja.
Volgend jaar is het zover.
Ja.
Wanneer? Ja. Wanneer?
Half oktober ongeveer.
En dan?
Ja, dan zal ik mijn afscheidsrede houden. En dan ga ik achter de geraniums.
Ja. Je hebt al wat potjes gekocht ook.
Ja, voor mijn moestuin dan wel. Ja. En ik ben nog aan het kijken.
Nee, maar even serieus. Voelt dat als het einde van...
Dat je vooral je klinische ervaring niet meer zo goed kunt inzetten. En je hele positie wordt natuurlijk anders. Hè. Je wordt dan toch... In Nederland word je toch met veel ervaring als oud gezien. In Amerika, wij worden door de Joint Commission International geaccrediteerd als ziekenhuis. Nou, die mensen die daar komen zijn allemaal in de 70.
Ja.
Nou, dat is in Nederland ondenkbaar. Hè? Dus ervaring. Dat is toch heel belangrijk om dat te delen met mensen.
Het is net nu je echt goed op dronk bent, word je niet meer gedronken.
Ja.
Ja. Je ziet er wel tegenop dan, denk ik, hè?
Ja, ik vind het niet leuk, maar
je gaat
me
met bezwaard gemoed het nieuwe jaar.
Nou, ik heb nog even en ik ben me daar wel goed op aan het voorbereiden. Dus ik kan allerlei dingen doen. Hè. Dus ik kan nog een beetje met die kwaliteit verder raden van toezicht. Mm-hmm. Misschien nog wat. Maar ja, het is toch een moment, Koen. Het zal er toch een keer van moeten komen. Zo zit het Nederlandse systeem in elkaar.
Ja. En dan houdt er iets op waar je veel van houdt.
Ja, en dan wat ik vooral zou missen zijn de jonge mensen en de studenten waar ik dol op ben. En dat gekrakeel, die je fris houden, mijn collega's en de patiënten vooral. Ja.
Dus nog 10 maanden?
Ja.
Kunnen we het merk Svinkels aan de lijve ondervinden?
Ja, en dan is het zeer waarschijnlijk voor het grootste gedeelte afgelopen. Ja.
Wat ik mooi vond, was dat heb ik je een keer eerder horen zeggen in de therapie, hè, van... Ik leer mensen ook te accepteren dat het is zoals het is.
Ja.
Wat betekent dat?
Dat je aanvaardt dat het is zoals het is, zoals ik het zeg. Mm. Je kunt je er tegen verzetten. Kijk, we weten allemaal dat we doodgaan. Hè? En als we daar ons tegen verzetten en daar bang voor zijn, dan slepen de rest van ons leven deze ellende achter ons aan. Als we het accepteren, proberen te accepteren, Of nog verder gaan, zoals de Grieken dat zeiden. Het amor fati, het lot te omarmen. Gewoon daar helemaal naartoe te leven en zeggen... ik ga gewoon dood. Neem gewoon lekker een glas wijn en doe de leuke dingen. Zo is het. Hè? Zoals mijn vader dat goed
drink kon. Op de ondergang.
Drinken op de ondergang. Dus het lot omarmen. Ja. Ja, ik denk dat hoop dat ik dat kan. En dat ik dat op die manier... toch uiteindelijk ook. Net als bij Co Westerik, zo langzamerhand... dat gras inglijdt. Wat ik zo mooi vind, dat mensen helemaal weer in die aarde verdwijnen. Prachtige schilderij.
Ja. Wat heeft dit vakje gebracht, Jan?
Nou ja, veel. Wat heeft dat vak me gebracht? Veel ontroerende momenten. Ik ben nog meer van mensen gaan houden. Ik heb geleerd, nog steeds meer geleerd om de nadigheid aan te kijken, om niet weg te lopen voor die problematiek. En wat ik nog een grote, de hoofdzonde nummer 1 vind, is het wegkijken van leed.
Ja.
Ja, zeker als je daarvoor betaald wordt. En voor de rest, ja, ik heb heel veel mensen kunnen helpen en ook een aantal mensen niet. En ik heb een erkenning gekregen doordat ik hoogleraar ben geworden in de dingen die ik doe. En, toen ik hoogleraar werd, Bert Schade, een vriend en huisarts, die schreef me een brief die zei... enkele kunnen het, vele willen het, maar het is er maar enkele gegund. En dat is echt zo.
Hè? En daar had hij het ook over jou?
Had hij het specifiek over mij. En ja, dat daar ben ik ook wel dankbaar voor dat ik dat mogen doen. Dat ik mag lesgeven, dat ik met die mensen mag praten. Dat ik allerlei vragen kan stellen over intieme dingen. Waar mensen met je willen delen. En dat je ze kan helpen op een of andere manier. Om op dit tranendal toch nog een beetje gelukkig te zijn. Bij tijd en wijlen. En dan kom je weer terug op het punt van... ja, maar ben je daar als psychiater voor? Nee, maar het is wel fijn om het mee te kunnen nemen. Het maakt het vak wel een stukje leuker als je dat ook kunt doen.
Ben jij jezelf ook beter gaan begrijpen? Door dit werk?
Ja, maar begrijpen en het, dat wel. Ik ben mezelf wel iets beter gaan begrijpen. Maar toch meen ik nog steeds dat zelfinzicht, hè, dat anderen, mijn partner en misschien jij ook al, Koen, mij beter kent dan ik mezelf ken.
Ja?
Ja, omdat je dat is. Zo werkt het niet bij mensen. Ik zie in anderen wat ik beteken. Ik, wie ben je dan? Ja, ik vind dat allemaal heel erg moeilijke vragen hoor.
Ja?
Ja.
Ik dacht, ik doe aan het einde even een makkelijk vraagje, maar.
Nee. Maar het is wel. Het is nogmaals. Dus het is heel belangrijk om in ontmoeting met anderen terug te krijgen wie je bent.
Ja.
En daar zit wel een
maar via die anderen, ik bedoel al die patiënten die jij hebt geholpen... ik stel me voor dat je ook een beetje in de spiegel kijkt elke keer. Of is dat veel te romantisch?
Ja, het is een beetje te romantisch. En ik heb de onhebbelijke neiging als mensen... tenminste, ik kan het ook niet helpen, dat zo zit ik in elkaar. Als mensen tegen mij zeggen, nou, dat heb je goed gedaan of zo. Dan snap ik dat wel.
Ja.
Maar ik heb er weinig gevoel bij, denk ik. Ja, dit is mijn job. Ik heb gedaan wat ik moest doen. Sommigen zeggen dat is wel een beetje jammer dat je daar niet van kan genieten. Maar ja, zo zit ik in elkaar.
Ontkurk jij thuis wel eens een flesje champagne op de goede afloop van een therapie?
Nee, eigenlijk niet.
Nee?
Nee. Ik vind dat eigenlijk zo vanzelfsprekend dat gewoon zo hoort.
Maar goed, dat is toch een glorieus moment.
Nou, soms ben ik er wel trots op, dat je dingen voor elkaar hebt gekregen bij mensen. Maar ja, het nadeel van het vak is dat je er natuurlijk nooit openlijk over kan praten. Je zit aan je beroepsgeheim.
Je kan niet zeggen, ik had er vandaag toch een vent.
Nee, een geweldige operatie gehad en het is geweldig geslaagd en zo. Dus,
maar de chirurg kan dat natuurlijk best wel vertellen thuis. Ja, of in het café.
Ja, maar het moet ook wel weer anoniem blijven. Maar bij mij is dat altijd al heel lastig, omdat je direct al in de herkenbaarheid kan schieten. En kijk, als chirurg... Vergis je daar niet in hoor. Daar zitten tientallen mensen op zijn handen te kijken als hij het aan het opereren is. Hè? Als ik aan het behandelen ben, dat is het gevaar van de psychiater, is niemand, behalve de patiënt en ik, die in die kamer meekijken.
Dus als je op een verkeerd spoor zit, dan is er niet iemand die dat meteen ziet.
Nee, daarom moet ik ook dat wel regelmatig met mijn collega's bespreken. Mm. En, ja, het is niet altijd goed gegaan hoor, Koen. Het is niet altijd dat ik... Nee, er zijn ook wel patiënten waar het niet goed is gegaan.
Maar denk je dan aan in dit verband?
Nou, zo'n jongeman met een depressie... die uiteindelijk zich toch heeft gesuïcideerd. was een dramatisch geval, ook nog naar aanleiding van het lezen van een boek van een collega. Die zei van, nou ja, depressies, het is allemaal door de industrie beïnvloed. En die dokters, dat zijn nou die psychiaters, toch wel een beetje klooien.
Wat is dat voor boek?
Ja, ik ga dat nou niet zeggen, want dat wordt zo aan elkaar gekoppeld. Maar het was een redelijk kritisch boek over depressies. Waardoor hij toen hij in de depressie schoot, zei ik wil geen pillen. Het heeft helemaal geen zin.
Want ik heb net gelezen dat,
ik heb net gelezen dat het allemaal flauwekul is. En dat het door de industrie beïnvloed heeft. En die heeft ze uiteindelijk opgehangen.
En wat had jij daar dan in kunnen betekenen om dat te voorkomen?
Niks. Ik heb de schrijver van dat boek heb ik een uitgebreide brief gestuurd van 10 kantjes of 20 kantjes. En overigens kan ik het best met deze persoon op dit moment vinden. Maar mensen realiseren zich niet dat heel veel patiënten dit soort dingen lezen. En dat die, als je heel veel boodschappen in een boek legt, de dokters zijn slecht, de industrie is slecht, de wereld is slecht. Dat mensen daar toch één beeld van maken, van alles is slecht. En dan denk ik, ja, dat is een beetje ongenuanceerd.
Maar je bedoelt, het is niet een erelijst alleen maar.
Nee, maar het is vooral dat je ook moet bedenken dat als je als wetenschapper uitspraken doet over van alles en nog wat, of het nou Dick Swaap is of andere mensen, over we zijn ons brein, dat het ook leidt tot een zekere mate van veronachtzaming van menselijke dingen. Dat zien we echt. Dat mensen denken, ja, het is mijn brein, kan ik het helpen? Nou, je blijft wel verantwoordelijk voor je eigen daden, vind ik.
Ik doe ook maar gewoon zoals ik geprogrammeerd ben.
Ja, dat is natuurlijk veel te simpel. Want je kunt mensen wel degelijk op hun verantwoordelijkheid aanspreken.
Ja. Wat heb je eigenlijk aan die psychiatrie, aan dat vak van jou toegevoegd?
Nou, wat ik heb toegevoegd is, ondanks alles, toch een zekere wetenschappelijke insteek. Zonder nou die wetenschap helemaal te overdrijven als het enige. Want ik praat ook heel veel over menselijkheid.
En waar moet ik aan denken bij wetenschappelijke insteek?
Nou, dat gaat over richtlijnen, dat je de literatuur bestudeert. Dat je kijkt van, past dit? Klopt dit nou een beetje zoals we in de werkelijkheid werken? Ik ben dan wat dat betreft wel een beetje een kritisch geweest door te zeggen, ja, het is niet allemaal zo van heel individueel. Natuurlijk is elk geval individueel. Maar mensen lijken ook op een heleboel fronten toch op elkaar, hoor.
Maar de wetenschappelijke insteek?
Ja, en vooral de insteek. Niet het wetenschappelijke onderzoek. Ik weet niet zo goed
wat insteek is, maar...
Nou ja, dat is meer de visie. Hè? De kijk op het vak. Hè? Ja. Dus niet een romantische kijk of alleen maar een humanistische of een wat menselijke kijk. Maar ook een wetenschappelijke kijk.
Dat is een beetje wat Kaan nastreeft.
Ja, daarom ben ik
het vak bij de harde wetenschap ingedeeld krijgen.
Over René Kaan, geen fout woord wil ik erover horen.
Nee?
Nee, want het is een integere psychiater die veel menselijker is dan hij zo wel eens op de televisie overkomt. Dat hij hard lijkt, maar dat is hij niet, hoor. Nee. Hij is heel erg begaan met mensen waar hij voor zorgt.
Nee, die had ook het gevoel van 15 jaar geleden dat de psychiatrie een beetje was afgedreven naar het niet meetbare, de zachte sector.
Nou, en daar moeten we niet helemaal naar die meet. Er blijft een stuk zacht aan zitten. Mm-hmm. Maar laat ik zeggen, 60% is er hard aan, een 40 of 50-50. Laten we dat maar zeggen. 50% wordt ook bepaald door je genen en 50% door je opvoeding, globaal. Hè? Ja, nou ja, dat is een beetje wat het vak inhoudt. En ja, ik denk wel dat ik daarin, in die verdeling, in die slingerbeweging, hoop ik een beetje in het midden tot, nou ja, dat die wat minder snel uitslaat naar links of naar rechts. Ja. Maar het is nogal groot, hoor, om mezelf om dat te denken.
Wat heeft die psychiatrie aan jou zelf toegevoegd? En ik vroeg net wat jij voor het vak hebt betekend.
Nou, ik heb heel veel van die patiënten ook teruggekregen. Ja. Ik heb ook heel veel van mijn patiënten geleerd over het omgaan met dingen, wat mensen allemaal kunnen verdragen. Bij veel patiënten denk ik vaak wel eens van, goh, ik was al lang gek geworden als ik dat allemaal meegemaakt had, wat zij hebben meegemaakt. Het klinkt een beetje paradoxaal, maar het is vaak toch een vak van sterke mensen. Mensen hebben heel veel meegemaakt. Vaak.
Dan heb
niet
je het
altijd
over die patiënten?
Ja, die patiënten zelf hebben heel veel meegemaakt. Ja. Dat je denkt, jeetje, mina zeg.
Hoe heb je het volgehouden?
En natuurlijk zie ik een selectie. Ik zie heel goed dat er een selectie bij is. Hè. Er zijn ook heel veel mensen die heel veel hebben meegemaakt. En misschien een heel sterk genenpakket hebben. En niet uit het lood te krijgen zijn. Maar ik heb ook heel veel mensen gezien dat ik elke keer weer denk van, jongen. Tjeetje, mina. Kijk.
Zeg je dat dan ook?
Ja.
Ja?
Ja, Marjan Berk, misschien schrijfster. Jouw bekend schrijfster, heeft lange tijd voor Goede Tijden, Slechte Tijden geschreven. Dol op dat mens. Ooit nog eens gewerkt op de polypsychiatrie, lang geleden. Uh-huh. Zei een keer tegen mij, Wat ik daar in die teksten, in de goede tijden, slechte tijden, opschrijf, is veel minder gek dan mijn eigen leven, wat ik zelf heb meegemaakt. Want dat zou ongeloofwaardig zijn. Dus de werkelijkheid, is nog veel gekker, ja, hè, dan dat je daar in goede tijden, slechte tijden ziet. En ik vind dat een prachtig programma. Ja. Omdat daarin alle maatschappelijke thema's op een, ja, hele gewone manier aan de orde worden gesteld. Ja. En ik vind dat buitengewoon knap wat die schrijvers doen. Het is niet voor niks al 25 jaar een prachtig programma.
Ja, maar,
als psychiater moet je er naar kijken. Hè?
Ja, is dat zo?
Ja, vind ik belangrijk.
Ik ga dat allemaal inhalen. Via uitzending.
Ben je nog lang bezig?
Ja, dat denk ik ook. Nee, maar je bedoelt, jij denkt vaak bij patiënten, jij bent helemaal geen slappe.
Absoluut niet. Nee? Absoluut niet. Nee, de meeste mensen. Kijk, wat je doet bij patiënten, dat ik heel vaak zeg van, nou, bent bijvoorbeeld heel erg humeurig of u. Ik probeer het mechanisme bloot te leggen. Ik zeg, het is geen veroordeling. Maar klopt het nou dat ik, dat u heel snel in die situatie zich zo reageert? Ja, zeggen patiënten dan. En het gaat me niet om mensen dus moreel te veroordelen. Een psychiatrische stoornis hebben is niet een veroordeling, maar is een feit. Hè, en daar zitten mechanismes achter. En die probeer ik ze mee te helpen om te kijken of het beter gaat.
Als jij terugdenkt, hè, aan die jongen die je vroeger was, zou die trots zijn op de man die je geworden bent?
Jeetje. Ja, ik weet niet. Nou, ik vind dat een moeilijke vraag. Ik denk dat ik niet zoveel anders ben. Kijk, als ik wel eens naar die foto's kijk van vroeger, dan ik toen was. Toch, hoe gek het ook mogen klinken. Dat ik dat
je begaan, kan die jongen in jezelf nog een hand geven.
Ja, dat is niet weg.
Nee.
Dat kind in mij die, ja, toch ook bezorgd was om de dingen om hem heen. En met opa en oma. En met betrokken was bij mensen om hem heen. Ik denk niet dat ik wezenlijk anders ben geworden. Dat het toch al heel vroeg zo in zat.
Ja.
Dat zeiden mijn ouders ook tegen mij. Dat je, ja,
toch, die jongen is er nog.
Ja, die zich ook nog kan verbazen. En die nog ook elke keer, nou ja, dat is de jongen waar we mee begonnen. Hè, die dan,
ja, want even je slaapt. Realiseren dat het nu,
met het licht aan even. Hè, ja. Dat je denkt,
dan
van,
zijn we,
ja,
terug bij het begin van het gesprek.
Ja. Ik denk dat hij in wezen er nog steeds is. En ik hoop dat ik hem ook niet kwijtraak.
Wat doe je daarvoor?
Nou, door het leven nogmaals een beetje te nemen zoals het is. En niet overal bang voor te zijn. Of zoals mijn collega Damian vaak zegt. Van, dat je bij wijze van spreken op een hamburger al ziet hoeveel calorieën je leeft. En dat je bang wordt gemaakt voor allerlei ziektes. Ja. Leef het leven zoals het is. We hebben het zo fantastisch, hè, in dit land. Ja, het is ook niet verbazingwekkend dat al die mensen het nu komen halen. Want die willen het ook graag hebben, die in andere werelddelen zitten. Maar we hebben het zo goed met elkaar.
En dat vergeten we vaak.
Dat vergeten we vaak. Ja. Ja, we zijn een land van kankeraars. Aan de andere kant zeggen we ook tegen elkaar. Dat blijkt ook uit het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Dat we zijn zelf eigenlijk heel erg gelukkig. Maar met de wereld gaat het niet goed.
Ja. Je bent bijna, hè, over 10 maanden aan het einde van je werkzame leven. Wat laat Jan Swinkels de wereld straks na? De psychiater.
Nou ja, weet je, kijk, het kerkhof ligt vol met onmisbare mensen, Koen. Dus wat ik in de gedachten heb geplant van mensen, is dat ik zo nu en dan, toen kom ik studenten tegen, of ook patiënten die zeggen, nou, u heeft toen dat gezegd, dat heeft me zo ontzettend geholpen. Dat al dat soort sterretjes, kleine puntjes, dat laat ik na. En dat is, denk ik, ja, dat vind ik ook het meest bevredigende. Dat je mensen
vonken.
Ja, vonken. Dat je ergens iets hebt gedaan waardoor mensen hun leven hebben kunnen veranderen of hebben kunnen aanpassen. En dat is het leukste wat er is. En dat maakt
compenseert
ik nogal
dat
mee.
Een beetje het gemis aan kinderen?
Ja. Ja, nou.
Een beetje korter,
ja,
de bocht.
Een beetje korter de bocht, maar de zinvolheid van je leven, kan ik daar wel uit afleiden. Ja. Dat je iets betekend hebt voor andere mensen. Dat je ze inderdaad niet, dat je nou heel belangrijk bent, maar je hebt iets gezegd. Wat mensen soms nog echt kunnen herinneren. Die zeggen,
kun je een voorbeeld geven nog?
Ja.
Tot slot.
Ik zit te denken hoe je daar nou aan.
Ja, dat is lastig, hè, om nou even met een quote toch te komen.
Ja,
maar in elk geval is het niet onopgemerkt gebleven.
Nee.
Om eens iemand te citeren.
Nee. Dat je, nou ja, ik heb al eens tegen iemand gezegd wat je in het leven bijvoorbeeld. Ja. Nou, nee, dat lijkt me toch te moeilijk. Ja.
Ik vond het in elk geval een voorrecht om met je te praten, 3 uur. Dankjewel, Jans Vinkels.
Graag gedaan.
Het was duidelijk dat ze nog niet waren uitgepraat. En zo moet het ook zijn. Dit was het 3e en laatste uur van het marathongesprek tussen Koen Verbraak en Jans Vinkels. Waarin sommige conclusies somber waren. Het laagje vernis van cultuur om mensen heen is maar heel dun. Maar vooral geruststellend. Somberheid gaat meestal gewoon over. Omdat het leven kan verkeren. We weten allemaal dat we doodgaan, maar ja, dat hoeft niet erg te zijn. Als je accepteert dat het leven is zoals het is. Het was een echt gesprek, kortom, over echte dingen. Morgen is er alweer de laatste marathoninterview van dit jaar. Dan ontmoet Bram Vermeulen hier in de studio, al diplomaat, schrijver en journalist Robert van Lanschot. Na het nieuws volgt Het Oog met Max van Wezel. Wij zijn er morgen weer. Heel graag. Tot dan.